Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 121 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaard. En het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. De Heer het zij geen of uit moog gaan en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Het eerste en ook het vierde van Psalm 121. Des Heren dat u vanmorgen gelezen zal worden, kunt u vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 11e hoofdstuk, vers 8 tot en met 21. Wij noemden nu Hebreeën 11 vers 8 tot en met 21 als de schriftlezing voor vanmorgen vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden in Exodus 20 en herhaald in Deuteronomium 5, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Hebreeën 11 vanaf vers 8 tot en met 21. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, hetwelk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunne niet om hun God genaamd te worden, want hij had een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was: in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. waaruit hij hem ook bij gelijkenis weder gekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend, aangaande de toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf.
Gemeente, zingen met elkaar van Psalm 119, daarvan het 10e, 25e en 32e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En vers 32, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. 10, 25 en 32 van Psalm 119. En de extra collecte, de derde rondgang, is bestemd voor het landelijk jeugdwerk. De Heere zegene u en uw gaven. Het tekstwoord voor vanmorgen kunt u vinden in Hebreeën 11 en daarvan vanmorgen het 9e en ook het 10e vers. Daar lezen wij het woord van de Heer in onze tekst als volgt. Door het geloof is hij, dat is Abraham, een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwacht de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Het geloofsleven van Abraham in het beloofde land. Dat is in de eerste plaats een volgend leven, vervolgens een vreemdelingsleven en tenslotte een verwachtend leven. Dus het geloofsleven van Abraham in het beloofde land. Enkele weken geleden hebben we hier met elkaar overdacht het 8e vers. En daar hebben we gelezen hoe dat Abraham door het geloof geroepen zijnde gehoorzaam geweest is om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En staat er dan zo, en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Dan zie je dus dat wat genade doet, dat maakt van Abraham een volgend mensenkind. Een onvoorwaardelijk volgen. Daar ging een inwendige, onwederstandelijke roeping aan vooraf. Maar toen is hij gegaan. En dat is de gang van zijn leven geweest. Een volgend leven. Dat zag je ook zo, als je dan in vers 9 ziet, dat hij een inwoner is geweest in het land der belofte. Dat is natuurlijk Kanaan, kinderen. En hoe heeft hij daar gewoond? En nou, zo lang en zo ver met tenten gereisd heb, dan zou ik toch zeggen, dan komt er toch wel eens een momentje dat ik zou willen dat ik weer in een vast en een degelijk huis zit, met een goed fundament als de stormen komen of wat dan ook, maar dat je weer gewoon een rustig plekje hebt. Dat had hij niet. Zwerven in tabernakelen tenten. Elke keer de tent afbreken en eentje verder reizen weer de tent opzetten. In dat land dat de Heer in hem beloofd had. Dat de Heere hem gewezen had. Dat de Heere, waarvan hij zegt, dat zal ik uw zaad geven. Een vreemdelingsleven. Hoe kon het dat die man zo eigenlijk hier nergens thuis was? Hij had een klein plekje grond in dat hele Kanaan, Machpela, daar had hij Sarah begraven. En verder had hij niets. Het hele land was vol Kanaanieten. En de Heer had gezegd, dat zal ik uw zaad geven. Hoe komt het nu dat die man daar zo zwervend rondging? Dat is onze derde gedachte. Dan moet u maar kijken bij vers 10. Want daar staat want. En in dat woordje want, dat verklaart helemaal dat leven van Abraham. Abraham keek verder. Hij verwachtte die stad die fundamenten heeft. Waarvan? Welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dus het geloofsleven van Abraham, dat was een volgend leven, dat was een vreemdelingsleven, omdat het een verwachtend leven was. Dat hart van Abraham ging naar boven, om eenmaal zonder zonde in dat hemels Kanaan thuis te komen. Om dan eeuwig bij hem te zijn. Om hem eeuwig de lof en de eer toe te brengen. Zie je wat genade doet? Dan maakt de mens vreemdeling op aarde. Wat genade doet is dat de mens hier bij al het goede wat er mag zijn toch niet meer thuis is. Maar dat het hart naar boven gaat. En er is een volk op deze aarde. Die zijn het leven niet moe. Maar die zijn de zonde moe bij tijden. Bij tijden. En dan zijn er als ogenblikken in het leven van die kerk. Dat ze ernaar verlangen. De genade maakt nooit onnatuurlijk. Als je op je, degene die je lief zijn kijkt, dan zou je wel weten hoe oud willen worden. Maar de genade maakt toch dat er een stil verlangen is om eenmaal zonder zonde eeuwig bij de Heer te zijn. Om hem daar eeuwig de lof toe te brengen. Nou, we gaan het met de hulp des Heren met u overdenken. Dus wat hier zo staat in vers 9, dat is het vervolg op wat de Heere gedaan had in het leven van Abraham, daar in het Ur der Chaldeeën. U weet wel, hij was een nazaat van Sem en daar in het Ur der Chaldeeën woonde midden in de zonde, een maangodendienaar, met heel zijn huis. Van zijn vader, hij was ook getrouwd, Sarai, ze hadden geen kinderen. En wat doet de Heere dan? Dan openbaart de Heere zich, de God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Hij openbaarde zich in majesteit en heerlijkheid. En dan gelooft u toch wel, gemeente, als dat nog in je leven gebeurt, dan voel je zo, ik heb voor die hoge heilige God geen bestaan. Ik kan voor die levende God niet bestaan. En de Heer had ook gesproken, ga uit. Uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Want, zegt de Heer, ik zal u tot een groot volk maken. En ik zal u dat land geven, ik zal u tot een groot volk maken. En in u, de belofte van de zalig maken, zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. En dat heeft de Heer zo in het hart van Abraham gewerkt. Dat is dat wonderlijke werk Gods. We zeiden toen een onuitsprekelijk wonder. Dat genadewonder, dat goddelijk begin, dat de Heer een zondaar van doodleven maakt. Dan krijg je met God te doen. En voor die God kan je niet bestaan. Dan komt er een bede in je hart, gena, o God, gena. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat de mens buigen. En die genade verheerlijkt in het hart, de wedergeboorte. Dan plant de Heer ook het geloof in het hart. Doet de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Daar zie je iets van de heerlijkheid Gods. Van de dienerswaardigheid Gods. En je ziet ook iets van jezelf. Schuld, schuld, schuld. Geen bestaan voor God. Dus de levende God niet meer te kunnen missen. En voor diezelfde hoge heilige God niet te kunnen bestaan. Wat krijg je dan nodig? Weg van ontlediging, weg van ontdekking. Een verloren Adamskind krijgt de Christus der Schriften nodig. En zo is Abraham uitgegaan. Niet wetende waar hij komen zou. O, zijn hart riep uit tot God die leeft. En die aan zijn ziel het leven geeft. Maar ach, dat genadewonder begon in zijn hart. En waar de Heere dat genadewerk verheerlijkt, daar neemt hij het nooit meer weg. Dat blijft tot in der eeuwigheid. En zo is hij uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. En waar richt zich dat geloof nou op? Dat geloof dat heeft toch een doel, heeft toch een richting? Nou, dat geloof dat ziet wat ik u net zei, de heerlijkheid Gods. Iets van zijn heilige deugd in je hart, als de Heer je van dood leven maakt. Je gaat iets van je eigen menselijke zondige dwaasheden zien. Dat begint in de wedergeboorte. Hoe lang zou dat nou doorgaan in je leven? Nou, ik zal u zeggen, die deugden Gods, die worden steeds wonderlijker en steeds heerlijker. Zijn wijsheid, zijn almacht, zijn goedheid, zijn onveranderlijkheid, zijn trouw, zijn liefde. Zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid, dat was zo werkelijkheid in je leven. En in dat licht ga je iets verstaan wat dat wil zeggen, Adams kind te zijn. In die weg van ontdekking legt de Heer je hart en je leven open. Waarom dan? Om te gaan leren dat er nou nooit iets in mij is waarmee ik voor de levende God kan bestaan. En juist in die weg waarin de Heer al het mijne afbreekt en mij als een verloren, ellende, goddeloos mensenkind aan de voeten doet liggen van die levende God. Och Heere, u bent zo eeuwig waardig, maar u te missen is alles te missen. Weet je wat Abraham zo geleerd heeft? Dat hij in zichzelf geen bestaan voor God had. En toen de Heer iets openbaarde van dat zaad, dat vrouwenzaad dat komen zou, daar ging daar zijn hart naar uit. Naar die gezegende middelaar, God zendt de mens. En zo is nog in het leven der genade. Dat geloof richt zich op de Christus der schriften, in wie alleen enkel alles is. Want hij is de zaligmaker. Jezus, weet je wel kinderen, betekent zaligmaker. En wat is zaligmaker? Nou, dat leer je op de catechisatie. Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Verlossen van het grootste kwaad. Wat is eigenlijk het grootste kwaad? De zonde. Want wat doet de zonde? Waarom is het grootste kwaad? Omdat er daardoor door de zonde de gemeenschap met God verbroken wordt. Wij zijn God kwijt. En wat doet de Heer Jezus nou? Hij verlost van het grootste kwaad en hij brengt tot het hoogste goed. En wat is het hoogste goed? De hemel? Nee. De God van de hemel. De Heer zelf. Dus de Heer Jezus, die mens die door de zonde God kwijt is, die gaat hij door zijn middelaarsbediening, gaat hij nu weer met God verzoenen. Weer delen in Gods gunst en gemeenschap. En dat is het hoogste goed. Dat is het leven. Dat begint hier op aarde in beginsel. En dat duurt voor die kerk straks tot in der eeuwigheid. Och, en dat stempelde nou het geloofsleven van Abraham. Dat stempelt de gang waarom hij zijn hart ging uit naar de Christus. Hij kon in Ur niet meer vinden. Hij heeft nog een aantal jaar in Haran gewoond. 5 jaar om precies te zijn. Daar stierf zijn vader ook. En toen is hij doorgegaan. Alleen Lot was er nog bij. Maar die zou straks, Genesis 13, ook van hem weggaan. Uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis. Maar ziende op de Christus die komen zou. Ziende op wat God beloofd had. Want de Heer is een waarmaker van uw woord. Wat denkt u, toen we dat straks zongen? Gedenk, o Heer, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Oh, daar lag het leven van Abraham, daar lag zijn verwachting. Om nou hier als vreemdeling op de aarde te verkeren, om straks eeuwig bij hem te zijn. Hoe is dat nou bij u? Hoe is dat nou bij jou? Leg je hart, je leven is naast. Wie heeft nou de hoogste plaats in je hart? De Heer en zijn liefdedienst? Of heb je nog genoeg aan de dingen van deze wereld? Dat is een hele eenvoudige, maar wel indringende vraag. Dan moet je dus vanmorgen tussen de Heer en je hart ernstig en eerlijk antwoord op geven. Wat zou dan ook. Kijk, wij zijn van nature door Adam, en dat is niet. Dat is eigenlijk alleen maar schande, schuld en schande. Wij zijn hier in de wereld thuis. Wij voelen ons hier zo op het gemak. Tuurlijk, we hebben onze zonden, onze zorgen, onze moeite en noem maar op. Maar toch, we zijn hier thuis. Maar als je nou met de wereld leeft, en als je nou misschien niet helemaal, maar voor een deel met de wereld, net als de wereld leeft, hoe zal dan het einde zijn? Zeg dat nou eens. Dan ga je toch ook met de wereld voor eeuwig omkomen. Ja, maar we gaan naar de kerk en dat is allemaal waar. Maar het gaat wel om je hart. Het moet hier van binnen wel gebeuren. Want ons hart is van nature verkleefd aan de wereld. En je moet vragen of de Heer dat onuitsprekelijke wonder van vrije genade je hart wil verheerlijken, opdat het je wel ging voor de tijd en voor de eeuwigheid. En nou is er een volk, daar heeft de Heer door hartvernieuwende genade de brug naar de wereld opgehaald. Als de brug opgehaald is, dan begrijp je wel, staat je omhoog. En dan kan je niet meer over die brug. Nou, zo snel waar de Heer genade verheerlijkt. Dan haalt de Heer de brug op en dan kan je het in de wereld niet meer vinden. Ik zeg niet dat je niet af en toe nog even probeert, maar dan loop je helemaal mee vast. Dat gaat niet meer. Maar waar ben je dan op reis? En zo'n arm, ellendig mensenkind, waar de rust is opgezegd, de brug is opgehaald, de wereld de zonde, de dood geworden. En nou zegt, waar ben je nou naar op reis? En dan tegen ze, ja, maar dan ben je op reis naar het hemels Kanaan. Nou, zo beleven ze dat helemaal niet hoor. Ze zijn op reis naar de eeuwigheid. Ze zijn op reis naar die grote godsontmoeting. Ze moeten voor God verschijnen. En ze kunnen voor God niet verschijnen. Maar zeg nou toch eens, wat zou je daar willen aanbrengen? Nou, als mijn leven nou eens wat teerder werd. Als ik nou wat minder aandacht voor de wereld had. En als ik nou eens hartelijker kon bidden. En als ik nou eens beter kon luisteren. Denk je dat je daarmee voor God kan bestaan? O, vraag toch. Met al die werken die je aan het opbouwen bent. Heel dat huis van werken en werken. Weet je wat je nodig hebt? Dat de Heer heel dat gebouw zo in één keer doet instorten. En dan, och. En zo komt de plaats voor die Christus der Schriften. En als die Christus nou bij de aanvang waarde voor je ziel kreeg. En hij de hoogste plaats in je hart heeft ingenomen. Dan voel je des te meer, hier in de wereld ben ik niet meer thuis. Je hebt je werk, je bent trouw, laat dat duidelijk zijn. Daar worden geen wereldvreemde mensen hoor. Die zijn trouw op de plaats waar de Heer stelt, in hun gezin, in hun werk en waar ze wonen. Laat dat duidelijk zijn. En toch, het heeft hun hart niet meer. Waarom? Omdat dat hart naar boven getrokken wordt. En waar die Christus nou alle dingen heeft aangebracht. Wat heb je nou nodig? Wel dat bloed der verzoening gestreken wordt aan de posten van je hart. Opdat je in een weg van recht mag weten het eigendom van hem te zijn. En juist in die weg, juist het deel te hebben aan hem en zijn gerechtigheid. En wat doet de zaligmaker ook weer? Die zaligmaker die maakt zalig van de zonde. En die brengt terug in Gods gunst en gemeenschap. O, dat straks ook voor mij plaats bereid is. In dat vaderhuis met zijn vele woningen. In die stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. O, daar gaat het je toch om? Om dan eeuwig bij hem te zijn. En daarom, Abraham is door het geloof uitgegaan. Zou dat dan niet een beetje moeilijk geweest zijn? Wij zouden bijna zeggen, was dat nou een waagstuk voor Abraham? En nou alles achter je laat, die gaat zomaar weg. Nou alleen al in die 5 jaar in Haran had de Heer hem al zoveel gegeven aan vee en personeel. De Heer gaf al een tijdelijke zegen. En weet je wat het volgend leven van Abraham nou was? Zomaar stil achter de Heer aankomen. En de kerk des Heeren weet van ongeloof. Tijden van ongeloof, dan kan er niks. En dan komen ze nooit in dat land. En dan weten ze niet hoe het moet. En dan denken ze, de Heer doet het verkeerd. En dat ongeloof redeneert me. En zei Heer, nee, de weg van mijn leven maar eigenlijk zo. En maar een beetje anders, of we lopen voor de Heer uit. En we zeggen, ja, maar het is beter dit. Allemaal dwaasheid. Een volgend leven achter hem aan. Zou u werkelijk een beter plaatsje weten dan achter hem? Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Biddend, worstelend, zuchtend, smekend is Abraham zo, heeft Abraham zo gereisd. Achter de Heer aan. Omdat Christus het vaderhuis verlaten heeft. Daarom mocht Abraham het Ur verlaten. En dan komt hij tenslotte in het land Canaan. En dan trekt hij zo dat land door. Hij weet nog helemaal niet dat dat het beloofde land is. En dan komt hij bij Sichem. Dat ligt Dat ligt in het gebied van Manasse-Efraïm. En dan heb je de berg Ebal en de berg Gerizim. En daartussen heb je vruchtbaar dal en daar ligt het stadje Sichem. En dan komt hij daar in Sichem, bij het eikenbos, More, misschien een boom, een paar bomen. En wat gebeurt er dan? U kunt dat nalezen, Genesis 12. Dan verschijnt de Heere opnieuw aan Abraham. En dan spreekt de Heere opnieuw tot Abraham. Hoe lang lag dat tussen? 5 jaar. 5 jaar. Dat de Heere sprak in Ur, en nu dat de Heere spreekt in Sichem. 5 jaar ligt er tussen. Wat heeft de Heer ondertussen gedaan in die 5? Hij heeft onderwezen, hij heeft onderhouden. Maar wat er nu gebeurt, dat is een godsontmoeting. En dat is zo heel anders dan wanneer je zijn woordje mag krijgen. Dat is allemaal groot hoor. Denk erop, als je met een honger in je hart zit en alles klaag je aan. En je mag eens eventjes horen dat de Heer van je af weet. Dat is zo groot. Maar een godsontmoeting, ik zei u dat de vorige keer, hoe is het ervoor, hoe is het eronder en hoe is het erna. Ach, dat zal geen leed uit het geheugen van Gods kinderen missen. En wat wordt de Heere dan toch zo kostelijk, zo dierbaar, zo beminnelijk bij vernieuwing gemeend. Dan brandt dat hart van liefde. Weet je wat de Heere tegen Abraham gezegd heeft? Uw zaad zal ik dit land geven. Dat was het woord wat de Heer sprak. Toen die God der heerlijkheid opnieuw verscheen aan Abraham, toen sprak hij het woord, aan uw zaad zal ik dit land geven. Dus dit was het land dat de Heer bewijzen zou. Dit is het land wat de Heer aan Abraham beloofd had. En nu zegt de Heer, dat zal ik geven aan uw zaad. Stel niet dat de Heer het aan Abraham geeft, maar aan uw zaad. Dat is wel opmerkelijk. Je zou kunnen zeggen, nou, de Heere zegt dat, dus Abraham, kijk maar, straks je kinderen, je kleinkinderen mogen hier straks wonen. Waarom is dat nou zo opmerkelijk? En waarom is zo heel anders dan je zou denken? Nou, dat land, dat is boordevol Kanaanieten. Dat was niet een prachtig, het is natuurlijk een heel mooi land, vruchtbaar land, kostelijk land, een mooi land, maar het zat boordevol met Kanaanieten. Wel 7 Kanaanitische volken woonden daar. En dat waren agressieve volken. En dat waren afgodische volken. Kijk daar vlakbij dat eikenbos More. Daar hebben ze ook hun eigen afgodendienst. De dienst van Baal en Astarte. Afgodendienst. Goddeloos, zedeloos. Een afschuwelijke godsdienst. En dit land, Abraham, aan uw kinderen. Maar hoe moet het dan met al die Kanaanieten? Nou, ik zal het je nog anders zeggen. Abraham heeft niet eens kinderen. Hij is al 75 jaar oud en heeft nog geen kind. En de Heere zegt, dat zal ik aan uw zaad geven. Wat een wonderlijk woord dat de Heer spreekt. De Heere zegt, dat ik al die Kanaanieten de kinderzegen krijgt u, Abraham. Dat heb ik beloofd. 75 jaar oud, Sarai op dat moment nog 65 jaar. En dan een land vol Kanaanieten. Uit verstand zegt Heere, dat kan niet. En het geloof zegt amen. Amen. De Heere zegt, luister eens. Ik zal dat doen. Dat is dat goddelijk zullen. Weet je voor wie dat goddelijk zullen? Ik zal. Dat onvoorwaardelijke Gods. Voor wie dat waarde krijgt. Voor mensen die niks hebben, die niks weten, die niks kunnen. Die niet meer weten, maar die zeggen, dan zal ik het doen. Dan zal ik het doen. Ach, en geloof in oefening, daar zegt Heere. U bent de getrouwe. U bent de onveranderlijke. En u bent een waarmaker van uw woord. Ach, terwijl hij zo doen kan als een almachtig God. En doen wil als een getrouw vader. Hier heb je geloof in oefening. De omstandigheden, het lijkt onmogelijk. Maar de Heere zegt, ik zal dat doen. En dan zegt er geloof in het hart van Abraham, dat zich vast mag klemmen aan de levende God. Amen erop. Want wat doet hij daar op dat plekje? Kanaanieten, misschien wel allerlei altaren van de afgoden. En daar op dat plekje bouwt hij de Heer een altaar. Je kan het allemaal lezen in Genesis 12. Grote stenen, ruwe stenen, worden zo bij elkaar gelegd. En er wordt hout opgelegd. En hij heeft natuurlijk vee, dus er worden offerdieren worden gebracht, die worden geslacht, die worden erop gelegd. Dat bloed vloeit weg en Abraham steekt dat offer aan en dat offer wordt totaal verteerd. En die rook die stijgt zo naar de hemel. En dan staat Abraham daar met Sari en Lot is er toen ook nog bij en de mensen. En dan staan ze daar bij dat altaar. Wat heeft dat altaar, wat heeft dat offer nou te zeggen? In de eerste plaats gaat het natuurlijk over de verzoening van zonde. Een offer dat gans verteerd wordt. Dus het gaat over de rechtvaardigmaking. Abraham zag door geloof, zag hij wat de Heere doen zou. Het lam Gods dat komen zou uit zijn eigen nageslacht naar het vlees. En die zou het offer brengen. En zo zou hij een gerechtigheid in Christus ontvangen om voor die hoge heilige God te bestaan. Dus dat offer, dat sprak in de eerste plaats verzoening door voldoening. Kun je nou begrijpen, die toppers en die onweder voorbedrijven, dat je nog maar probeert om langs dat bloed van Christus heen te werken. Er is bij u niks en er komt bij ons niks ook. Het zal er nooit wezen. Maar het is alleen in die gezegende middelaar Gods en de mensen. Oh, nou al die altaartjes van onze eigen godsdienst, toch eens grondig werd afgebroken. Een puinhoop werd gemaakt, opdat er plaats komt voor dit bloed. En wat er nou in dat bloed van Christus is, dat is een volkomen verzoening. Vrede met God. O Christus, voor rekening van hem te mogen liggen, die mij gekocht heeft met de prijs van zijn dierbaar hartebloed. En hoe gaat dat ook weer verder, die ware en die enige troost? Nou, zo heeft Abraham daar gestaan. Nou, ik denk op zijn knieën gelegen. Verzoening door voldoening. O, gekocht ook mij, naar ziel en lichaam, door dat dierbare bloed. En hoe moet het dan verder, Abraham? Ja, dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haren van mijn hoofd vallen kan. Nou, dan kan je daar staan hoor, tussen die Canaanieten, die echt nog niet zo heel vriendelijk waren ook. En tussen al die goddeloosheid van de wereld. Dat hart van die man, die ging toch naar boven? Dat ging toch zo naar boven? Dan zeg je, dat is toch het leven. Verzoening met God door het bloed. Weet je wat er dan ook aan verbonden is? Aan zo'n altaar. Om de Heere geheel toe te behoren. De Heer geheel toe te behoren. Hij die het zo eeuwig, eeuwig waardig is. Dat gaat over de heiligmaking. Want Gods kind, dat wordt weer profeet en priester en koning. Om het van de Heer alleen te verwachten. Dan zegt Abraham als het ware Heer. Dan zal ik te midden van al die goddeloosheid in de wereld. Dan zal ik in alle eenvoudigheid uw naam ootmoedig belijden. En hoe het ook is, maar dat u alleen God zijt. Dat zie je al bij dat altaar. Tussen al die afgoderij van de Canaanieten staat er dat eenvoudige altaar van Abraham. Een prediking. Daar ligt zijn hart. Hij heeft ook gezegd, Heer, als het gaat over dat geestelijk priesterschap. Mijn ziel, heel mijn leven, u geheel toebehoren. Als een dankoffer. En dan gaat het eigen ik van mij in het vuur. Om nou u alleen te mogen bedoelen en van u alleen alles te verwachten. Dus dat is sterven aan het eigen ik. Sterven aan mijn verwachtingen. Sterven aan al mijn doen en laten. Opdat de Christus de schriften meer en meer waarde voor mijn ziel zou krijgen. En hij zou in dat koninklijk ambt door de kracht van Christus strijden tegen de zonde. Och, die man leefde in zulke gevaarlijke omstandigheden. Die kan er niet, dat was echt niet zo veilig hoor. En als hij straks door de honger gedreven naar Egypte gaat. En tegen Sarai zegt, zeg maar dat je mijn zuster bent. Maar misschien vermoorden ze hem anders wel. Och, dan is die man ook soms zo ver van zijn plek, maar aan de andere kant gemeend. Het lag zo in zijn hart, om alsnog, kon al die zonden uit te bannen. Niet meer om te verdienen, maar omdat de Heer het zo eeuwig waardig is. Als nou die wetsprediking en de catechismus aan de orde is, dan staat er toch in het stuk van de dankbaarheid, hè? Dan heeft dat niks meer om te verdienen. Maar omdat de Heer het zo eeuwig waardig is. En we komt ook daarvan terecht in dat stuk de dankbaarheid. Niet anders dan mijn verdorven zondige natuur meer en meer leren kennen. Maar gedurig de toevlucht tot het bloed van Christus in wie alleen alles is. Ach, als hij daar zo zijn weg gaat, dan is het dus dat altaar spreekt van rechtvaardigmaking. Dat spreekt van heiligmaking. Dat is ook een gedenkteken. Een gedenkteken. Abraham zou gaan zwerven door dat land. En als hij dan daar weer terugkwam, dan werd hij als het ware er opnieuw bij bepaald dat de Heer zegt, ik ben de ik zal zijn die ik zijn zal. Al had de Heer pas later aan Mozes bekendgemaakt, maar hij wist, de Heer is de getrouwe. En dat maakte dan ook het vreemdelingsleven van Abraham uit daar in Canaan. Kijk, als hij komt daar in dat beloofde land, hij heeft daar dat altaar gebouwd en dan gaat hij verder reizen, Bethel en Ai. En zelfs nog naar Egypte, en dan komt hij in Mamre bij Hebron, en later weer Berseba. En zo reist hij door dat land met zijn vee. Als een vreemdeling, als een inwoner, je zou zeggen, een bijwoner. Hij heeft nog nooit in een vast huis gewoond. Hij is nooit in een vaste, veilige stad terechtgekomen. Hij heeft hier altijd als een vreemdeling geleefd. Een vreemdeling hier op aarde. Als je nou nog geen vreemdeling bent, als je hart nou nog helemaal hier op aarde is, weet je wat je dan eenvoudig moet vragen, kinderen, ouderen? Dan moet je eenvoudig vragen, Heere, maak mij net als Abraham, door uw genade, een vreemdeling hier beneden. We zongen het straks, een vreemdeling hier op de aarde. Wat betekent dat? Dat je dan helemaal terugtrekt van de mensen, dat je met niemand meer bemoeit? Nee. Ik bedoel het helemaal niet. Het gaat om je hart. Ligt je hart nou helemaal hier op de aarde, in de mooie dingen van de wereld, de glans van de wereld, nou laat ik het maar samenvatten, de ijdelheidskermis van deze wereld, of gaat dat hart naar boven? En natuurlijk, laat dat toch altijd duidelijk zijn, genade maakt niet onnatuurlijk. Dacht je dat als de Heer genade je hart verheerlijkt, dat je minder van je man of van je vrouw of van je kinderen gaat houden? Je gaat er juist veel meer van houden. Je gaat er zo voor vragen. Alleen je voelt eigenlijk hier op aarde dat de zonde zo macht heeft. En Satan de overste der wereld zo macht heeft. En dat nou in de ware blijdschap en het ware leven, nou ligt in de vrezen des Heeren. Als je iets van Gods gunst en gemeenschap mag ervaren, dan weet je zo zeker, dat is het leven. Het leven dat nooit meer sterft. En daarom kan je hart niet meer zomaar helemaal hier op de aarde geven. Maar dan wordt dat hart naar boven getrokken, naar de levende God. En waar ga je dan ook de Heeren benodigen in alle dingen? Weet je hoe lang Abraham gezworven heeft? Daarin in Canaan, 100 jaar. Hij kwam er toen hij 75 was en toen hij stierf was hij 175. Dus 100 jaar daar, 100 jaar, te midden van de Canaanieten. Het heeft zijn hart bezwaard. En daarom hij moest ermee handelen natuurlijk, vee verkopen, kopen en al die andere dingen die voor dagelijks leven nodig zijn. Maar hij kon er nooit in opgaan. Hij kon er nooit in opgaan. Hij tabernakelde, hij heeft gewoond in tabernakelen. Nou, u weet wat een tent is. Een paar stokken en een doek en een aantal haren en een scheerlijn. Zo'n tent die zet je op, zet in elkaar, pinnen vast. Maar je weet natuurlijk, ja, morgen gaan we weer verder. Of volgende week gaan we weer verder. Het is altijd maar voor een klein poosje. Zo heeft Abraham hier in tabernakel, in tenten. Het was elke keer maar voor een poosje. En bovendien, kijk, als je in zo'n tent zit en je hoort dat er een storm aankomt, dan weet je één ding heel zeker. Dat als die storm komt en dan met grote, dat al die haringen en die pinnen uit de grond vliegen en dat heel die tent wegvliegt. Dus het is maar heel broos, het is maar heel teer. Dat is ons leven. Hè? Wij Bij mensenkinderen, ons leven is net als in een tabernakel, in een tentje. Want dan zegt de apostel, zegt dat zo in 2 Korinthe 5. Hij zegt, want wij weten dat zo het aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt. Dus wij leven eigenlijk ten diepe, je hebt natuurlijk je huis en je zal een goed fundament aan zitten en het is stevig. En kan stormen en grote regenplagen allemaal verdragen. Deze tabernakels, aardse huis. Dat is ten diepste toch ons leven. Nou, Abraham die leefde letterlijk in tabernakelen. Broos en tijdelijk en zo zwierf hij door het land. Als het ware aan de hand van de Heer. Die man heeft niet doelloos rondgezworven. Maar de Heer heeft zo als het ware het hele land laten zien wat hij beloofd had aan zijn nakomelingen. En terwijl Abraham hier zijn werk deed en trouw was op de plaats waar de Heer hem stelde, ging dat hart naar boven, naar de levende God. En dat is nou vrucht, weet je waar dat nou vrucht van is? Hoe komt dat nou, dat je zegt dat is genade en dat is wat geloof doet, jawel, maar hoe komt dat nou? Een mens wil toch liefst maar een beetje vastigheid en een beetje rust en een beetje niet te veel moeite en zomaar een eenvoudig dagelijks leven. Maar hoe komt het nou dat Abraham zo leefde? Dat een tabernakelleven was. Omdat Christus, die eeuwige Zoon Gods, het vaderhuis verlaten heeft. En hij kwam hier op de aarde. En hij kwam hier op de aarde, waarom? Och, hij is 33 jaar op de aarde geweest. En al zijn wegen waren gericht. Kijk maar. Als hij dan Israël verlaat en naar die landpalen van Tyrus en Sidon gaat. Dan is dat die Canaanitische vrouw. Die hij moet toebrengen tot de gemeente die zalig zal worden. Als hij door Samaria moest gaan, dan is dat voor die Samaritaanse vrouw. Zo volvoert hij de raad van zijn vader. Zo gaat hij over de aarde. Wat droeg hij als borg? Hij droeg de schuld van zijn kerk. Hij droeg dus ook de toorn Gods over de zonde. God toornt over de zonde. Weet je wat de zonde teweeg brengt? Dan gaan Gods kinderen leren hoor. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in geen boek dat wet geschreven staat om dat te doen. Vervloekt. Wat zegt de vloek aan? Je zal er wel om denken, hè? Je zal nooit, nooit, nooit vloeken. Zo erg, zo erg. Want wat zegt die vloek eigenlijk? Dat de Heer zegt, ga maar voor eeuwig bij mij weg. Dat is een vloek. Volgende week zondag komt het in de catechismus aan de orde. Als de Heer ons het leven spaart. Nou droeg Christus de vloek van zijn kerk. En als hij tenslotte na 33 jaar... Dat hangt aan het kruis, houdt gewillig hoor. Dat gewillige, lieve Lam Gods. Gewillig. Weet je wat daar gebeurt in die donkere duisternis? Daar draagt hij al die 33 jaar, maar dan op zijn hevigst. De brandende toorn Gods over de zonde. De helle machten van zijn op hem aangevallen. En weet je wat het ergste voor de borg was? Dat de vader tegen hem zegt... Mijn geliefde zoon, ga maar voor eeuwig bij mij weg. Hij heeft de vloek gedragen. Hij heeft die vloek weggedragen. Wat een mensenkind nooit zou kunnen, heeft hij die de eeuwige God is en tegelijk heilige, waarachtige vader mens, heeft die vloek gedragen. En daarom riep hij, het is volbracht. En heeft hij de vloek weggenomen voor zijn kerk. En als hij dan opstaat en na 40 dagen ten hemel vaart, dan gaat hij naar dat vaderhuis met zijn vele woningen. Juist door zijn lijden en sterven heeft hij plaats bereid in dat vaderhuis. Och, en daar, en in dat vaderhuis zijn vele woningen. O, daar zegt de Heer tegen zijn discipelen, en als ik plaats bereid heb, dan zal ik u komen om eeuwig, dat u eeuwig bij mij bent. De vloek. Weet je wat genade doet? Dat laat zien dat ik lig onder de eeuwige vloek. Heb je dat al gezien? Heb je dat al gezien? Vanwege mijn zonde. Zie die grote scheiding tussen God en mijn ziel. Maar zie ook wat er gebeurt. Och, ik kan het je niet zeggen, gemeente. Maar nou zo lang onder dat woord leeft. En zo vaak gehoord hebt. En je hebt nooit willen buigen. Je hebt altijd gedacht. Het valt van mij, het valt van mij. Wat zal het dan toch vreselijk zijn. Als je dan te horen krijgt. Ga nu maar voor eeuwig bij mij weg. En dan is er geen weg meer terug. Zie hoe ernstig ons leven is. Je zit ook niet vrijblijvend in de kerk hoor. Maar het gaat om onze ziel. Het gaat om de stad mensenziel. Het gaat om hoe het met ons zal zijn op weg naar die grote eeuwen. Waar we terechtkomen, eeuwen buiten of eeuwen binnen. Er vallen hier in dit genadeleven eeuwigheidsbeslissingen. Door het geloof. Abraham mocht zich zo stilletjes onderwerpen aan de weg des Heeren. Maar hij zou toch ook wel eens verlangd hebben naar een huis. Hij zou toch ook wel eens verlangd hebben naar een beetje rust. Weet je wat Abraham nou ging leren? Sterven aan die oude mens. Sterven aan dat eigen ik. Sterven aan dat. En dan kan het zijn dat de mensenkind denkt dat het een beetje bezig is. En dan één keer wordt die zonde, dat wordt één keer weer springlevend. En dan zie je van die nieuwe mens bijna niks meer. Och, een mens is maar een grote dwaas. Maar het is een levenslange strijd. Het is wel een goede strijd hoor. Het gaat wel door de benauwdheden heen. Maar je hoeft met Gods kinderen nooit medelijden te hebben. Want de Heere zorgt voor ze. Ze kunnen soms door diepe beproevingen gaan, door diepe wegen. Waar wij ze voor zouden willen bewaren. Maar die de Heer in hun leven geeft. En waarom is dat dan? Wel, opdat ze te meer aan hem verbonden zouden zijn. Opdat ze te meer dat die oude natuur zouden kruisigen, doden en begraven. Zo gaat dat. Opdat die nieuwe mens die uit God is, maar meer en meer zou leven. En daarom dat vreemdelingsleven van Abraham. Dat was een leven van strijd. Maar het is toch zo'n goed leven. Omdat je iets van Gods gunst bij ogenblikken mag ervaren. En iets daarvan in je hart. Dan weet je zo zeker, dat is het leven. Tuurlijk heeft iemand niet eenvoudig gehad. Die Canaanieten, daar komt hij met al zijn vee. Dacht je dat die Canaanieten hem zomaar zeiden, oh hier is zo'n volle weide, kom maar Abraham. Hij moest elke keer maar zoeken, overal tussendoor. Weet je wat zo opvallend is? Dat je nergens leest dat Abraham voortdurend ruzie met die Canaanieten had. Dat komt niet omdat die mensen zo makkelijk waren. Maar Abraham had door genade een stil en een gerust leven. Hij mocht zich op de Heere verlaten. De Heere zou zorgen. En dat heeft de Heer gedaan hoor. Hij heeft voor Abraham gezorgd en voor alles wat hij had. Al die jaren. Je moet ook weer niet denken dat genade, dat Abraham een mannetje was, zeg maar, waar ze mee konden doen wat ze wilden. Want je weet wel, kinderen, als later Lot met Sodom door die koning Kedorlaomer en een grote leger wordt meegenomen, dan gaat Abraham met zijn 300 knechten, nog een paar man, gaat achter dat grote leger aan en hij verslaat dat leger en hij bevrijdt Lot. Dus het was wel degelijk een wilskrachtig, sterk mens. Maar door de genade begeerde hij vrede met de mensen. Een eenvoudig, arm, kindelijk, genadeleven. Ik zou werkelijk geen beter leven. Beter leven weten. Dit is het leven, gemeente. Dit is het leven. Smeek toch of dat die God van alle genade daar iets van in je hart legt. Waarom? Omdat dit een volk is wat toekomst heeft. Je ziet wat er in de wereld gebeurt. Je ziet wat er in ons land gebeurt. Dat de Heer nou zo'n overvloedige regen geeft. Komt dat omdat wij ons dat deze zomer waardig gemaakt hebben? Dat kun je toch niet zeggen? We hebben het alleen maar meer verzondigd. Moet je kijken hoe het doorgaat in ons land. Dat ontstellende opstaan tegen de levende God. En wat doet de Heer in zijn grote goedheid? Dan geeft hij toch nog weer overvloedige regen. Het zou ons wel heel diep moeten vernederen. voor dat heilige aangezicht des Heeren. Om nou die God te mogen vrezen, die God van Abraham, dan word je vreemdeling hier op de aarde. We gaan er eerst maar van zingen. Het laatste vers van Psalm 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten, ten troost verspreid in smarten. Weet u wat genade doet, gemeente? De Heere maakt vreemdeling en de Heere houdt vreemdeling. Daarom moest hij ook gedurende bij Abraham zijn weg met doornen omtuinen. Wegen van kruis, wegen van druk, wegen van ziekte, wegen van zorg, wegen van rouw en van gemis. Om een mensenkind die hij vreemdeling gemaakt heeft, vreemdeling te houden. Hier op aarde, toch niet thuis. En te midden van al die vijanden die op die kerk afstormen, is de Heere de getrouwe. Hij brengt ze thuis. En weet je wat ook zo wonderlijk is? We zongen dat. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Kijk eens naar Sari. Ze mocht de Heere zo kinderlijk vrezen. Straks in vers 11 wordt er iets gezegd van het geloof van Sarah. Zo waren ze samen op reis. En hij is nog 75 jaar Isaac die ze mochten krijgen. Dat onuitsprekelijke wonder. Dat de belofte de Heer vervult. Wat heeft Abraham zich verheugd in die Isaac. En 75 jaar. Weet je wat hij mocht zien? Hoe dat Isaac de Heer mocht vrezen. Toen werd hij dus een mede-erfgenaam van datgene wat de Heer beloofd had. En zelfs in het leven van die jonge Jacob, nog maar 15, 16 jaar, was iets van die kinderlijke vrezen te zien. En daarom, hij staat dus zo met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Och, als je het leest in Genesis, dan zie je dat de Heere voor Isaac, Genesis 26, voor Jacob, Genesis 28, elke keer maar die belofte haalt. Dit zaad, dit land, uw zaad. En daarachter dat hemels Kanaan. Dat aardse Kanaan, ook als een beeld. En daar zouden je kinderen, uw zaad, zouden onder die vijgenbomen, onder die wijnstok zitten. Zouden ze een erfdeel hebben, zouden ze een huis hebben, zouden ze een plekje hebben. Als het ware als een onderpand van dat hemels Kanaan. En Isaac heeft dat niet gezien en Jacob heeft dat niet gezien. Ze hebben ook in tabernakel gewoond. Maar ze hebben door geloof gezien op hem. En hem getrouw geacht. In wie alleen alles is. En zo hebben ze als vreemdelingen op de aarde verkeerd. En weet je wat dan ook zo'n wonder is wat je daar zo ziet? dat volk des Heer. Het is een klein kuddeke. Maar, en ze kunnen zich wel eens eenzaam voelen. Maar moest kijken hoe menigmaal de Heer toch juist ook het leven van Gods kinderen, mensen op hun pad brengt. Die ze elkaar verstaan in gewegen van gemis, in wegen van strijd. En die ook eens mogen delen als die ware blijdschap er mag zijn in den Heer. Och, een vreemdelingsleven. Want, staat er zo in vers 10, daar ligt nog heel de verklaring. Want, waarom konden die mensen hier vreemdeling zijn? En waarom lag hun hart hier toch niet? Al moesten ze zo vaak zeggen, hoe kleeft met die landstof. Maar je moet echt niet denken dat Gods kinderen heiliger worden in die zin, dat ze met de zonde niks meer hebben en dat met die wereld achter hebben ze niks. Daar zijn ze mijlen ver van boven verheven. Nou, dan moet je Romeinen 7 lezen. Dan weet je het. Het leven van Gods kinderen is weg van strijd. De zonde. Zij hebben afscheid genomen van de wereld. Ze hebben afscheid genomen van de zonde. Maar dacht je dat de wereld afscheid van hun nam? Oh, die kan er weer zoveel kracht op hun ziel doen. Dat ze moeten zeggen, hoe kleeft mijn ziel aan stof? En die zonde die ze met wortel en tak zouden willen uitroeien. Maar kan die weer terugkomen? Wat wordt die verdorven natuur meer en meer doorleefd? En daarom zalig worden, dat is voor die kerk niet een vanzelfsprekend iets. Maar het gaat door de strijd heen. Ik zal het je nog anders zeggen. Als de Heer je leven begint, begint hij met een wonder. En weet je wat in het leven der genade doorleefd wordt? Dat wonder van zijn genade alleen maar groter wordt. Alleen maar groter wordt. Die hoge God die alles wist. En zo'n mensenkind die zichzelf meer en meer leert kennen. Och, zo'n mensenkind voor de hemel, dat kan toch niet. Dat is toch onmogelijk. Zo ellendig, zo verdorven, zo aardsgezind. En toch, want, dat nochtans des geloofs. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Daar lag zijn hart, daar lag zijn hoop. En daar mocht hij zo wel eens iets van zien. Op die lieflijke berg in het boek van Bunyan. Ze daar komen, in Manuels land. Daar mogen ze iets zien van die hemelstad. Tenminste zijn ze op een hoge berg opgehelderd. En dan geven die herders die daar zijn, die geven die pelgrims een verrekijker om door te kijken. Weet je wat zo aangrijpend is? Ze beven zo dat ze het niet heel goed kunnen zien. Waarom zouden die mensen nou beven, denk je? Dan moet je eens goed lezen, dan moet je kinderen eens uitleggen. Ze hebben daar in de diepte mensen blind zien dwalen. Omdat ze bij reus wanhoop terechtgekomen zijn. Ze hebben een bijpad naar de hel gezien. Waar Judas ligt. En Ananias en Safira zijn in de pijn. En dat de Heer hen nog bewaard heeft. Dat de Heer hen nog bewaard heeft. Dat wordt voor die mensen toch zo'n wonder. Zo'n wonder. Oh, en dan zijn er ogenblikken. Daar mogen ze wel eens iets van zien. Maar het is altijd nog zo ten dele. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Daar lag zijn, het geloof richtte zich daarop. Daar lag de hoop, de levende hoop in zijn hart. En zijn hart brandde van liefde en van verlangen. Om eenmaal zonder zonde, eeuwig bij de Heere te mogen zijn. Die het zo eeuwig, eeuwig waardig is. Och, en in die verwachting kon Abraham 100 jaar op de aarde zijn vreemdeling leven. In die verwachting. Om dan eeuwig bij hem te zijn. Uit al de schat van het grote wereld rond. Is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen. Zingt die dichter. Dan dat nou alles in hem mag vinden. Fundament. Een tent heeft geen fundament. Onder een tent vind je niet een stuk beton. Maar een stad heeft wel fundament. En deze hemelstad heeft helemaal fundament. Zo onwankelbaar vast. Op recht, op waarheid, op wijsheid, op heiligheid, op barmhartigheid. Kortom, op God zelf. Want God zelf is de kunstenaar ervan, de architect ervan. Naar zijn eeuwig welbehagen heeft hij die stad ontworpen. En Christus offer is het fundament onder deze stad. En de Heilige Geest die dat bouwwerk gereed maakt door die toepassende bediening. Die stad waarvan God de kunstenaar is. Kijk, je kan architect zijn en dan gaat iemand anders gaat dat gebouw bouwen. Maar wat doet de Heere nou? Hij heeft dat gebouw ontworpen en hij bouwt het zelf. Daar gaat de Heere nou mee door. Door toe te doen tot de gemeente die zalig wordt. Door thuis te halen zijn kerk. Aan het einde van hun vreemdelingsleven hier op aarde. Het is de drie enige God zelf. De Heere zegt in dat huis mijn vaders zijn vele woningen. Ach, anderszins zou ik u zeker gezegd hebben. Nou, zo heeft Abraham geleefd. Zo heeft Isaac geleefd. Zo heeft Jacob geleefd. Ja, allen die uw naam ootmoedig vrezen. In alle strijd. Ik ben wel ellendig en ootruftig. Maar de Heere denkt aan mij. U hebt hoop ik wel gehoord. De christenen geen grote, hoge, bekeerde mensen worden. Maar dat zijn arm in zichzelf. Ellendige zondaar. En toch, hè, en toch. De wereld ziet, dat zijn wonderlijke mensen. Ze doen me niks mee, zondags niet en door de week niet. En toch, ze hebben iets waar je jaloers op wordt. Weet je wat dat is? Die kinderlijke, ontmoedige afhankelijkheid aan de troon der genade. Om door de Heere geholpen te worden. En daarom, ze kunnen niet meer mee. Omdat de liefde Gods in hun hart is uitgestort. En zo gaan ze als vreemdelingen door deze wereld. Waar het steeds donkerder wordt. Waar die ijdelheidskermen steeds gruwelijke vormen aanneemt. En waar alles zich aan het gereed maken is. Voor de wederkomst van hem. Och, dat zal toch een dag zijn. Dat zal toch een dag zijn. Och, die kerk die gaat naar huis. En daarom volk des Heer. Die pinnen dan maar niet te diep in te steken. Daar zijn we zo toe geneigd. Dat is zo onbestaan. Maar zijn nou eens heel eerlijk. Zou je nou, en nogmaals wat ik zei, hè, degene die je lief zijn, je zou altijd hier willen blijven, dat opzicht. Maar volk des Heer, zou je nou werkelijk hier altijd willen blijven? Altijd dat zondige, dat goddeloze bestaan omdragen. Altijd je moeten aanklagen voor de Heer. Och, dan is het toch een volk dat zegt. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. En dat tot in der eeuwen eeuwigheid. Wat heeft die kerk een toekomst? Jongens en meisjes, weet je wat ik moet vragen? Of de Heere de hoogste plaats in je hart inneemt. Of hij koning over je hart wordt. Niet alleen of hij de zonde wil wegnemen, maar ook of hij een hart wil geven dat hem lief heeft en hem vreest. Dan word je bang voor de zonde. Dan word je bang voor de zonde. En je jonge jaren is de beste tijd om de Heere te zoeken. Want hij is het allerhoogst. Hij is het eeuwig goed. Jonge mens. Je weet wel, hè, die wereld zit hier in ons hart. Zo diep in ons hart. En je houdt zoveel van de wereld. Maar weet je wat je nou moet vragen? Heere, zou nou één druppeltje van uw liefde in mijn hart willen uitgieten? Dan ben je voor de wereld bedorven. Jonge jaren, de beste tijd om de Heere te zoeken. En als we nou oud geworden zijn. De avond van het leven. Je hebt altijd de wereld gediend. Dan zeggen ze van binnen, het is te laat. Je hoeft niet meer te vragen ook, want het is te laat. Maar Satan liegt. Toen je jonger was en toen je druk was, toen zei hij later. Dan weten de mensen die in de kracht van het leven zijn, en gezin en alle bezigheden en werk, dan zegt hij stilletjes later. En als je oud geworden bent, zegt hij nou, is te laat. Maar Satan liegt. Satan ligt altijd. Hij probeert in je ouderdom dat je harde gedachten van God krijgt. Maar dan moet je één ding bedenken. Dan heeft de Heer je al die jaren gedragen, verdragen. gespaard. En zelfs in de avond van het leven zegt hij, wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ach, de Heer, geven. En ieder onze hier in de kerk en die meeluisteren, die geven er iets van in ons hart om vreemdeling te worden. Om vreemdeling te blijven, om straks in te gaan, om naar zonder zonde eeuwig nabij God te zijn. Om Jezus wil. Amen. O Heere, dan zal toch zijn drieëne God, u, zij al de eer. Heere, wat ben u toch een wonder doen, God. Een almachtig God, een genade God. Zou u het in de harten willen werken van klein en groot, jong en oud. Gedenk de broeder vanmiddag. En geef Heer in het verdere van de dag wat we niet missen kunnen. Ach, geef ons maar een laag plaatsje aan uw gezegende voeten. O Heere der Heerscharen, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, laatste vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Wat er verder volgt, het 14e van Psalm 69, het laatste vers van Psalm 69. Dan zijn in vrede dragende de zegen des Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.